broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
8 tot 10.
Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
Your favorite music. Your favorite beats. This is Red Light Jazz Radio.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal op een donderdag 25 juni. Mijn naam is Renk van Ooyen. Op 2 juli zal de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid namens de regering excuses maken voor het verplicht afstaan van hun kind. Door vele duizenden vrouwen tussen 1956 en 1984. Het leed gaat veel verder, niet alleen afstandsmoeders, maar ook de afstandsvaders en het ter adoptie verplicht afgestaande kinderen zijn voor het leven getekend. En dat zijn bij benadering zo'n 50.000 mensen. Er komen excuses, maar er is wel heel weinig ruchtbaarheid gegeven aan de excuses. Ik praat met twee mensen die elk op hun eigen manier direct betrokkenen en getroffenen zijn. Babette Bruns vertelt hoe het voor adoptiekinderen is. Zij is ook auteur van het boek Het Verwenste Kind. Ook praat ik met Ellen Venhuizen, zelf afstandsmoeder en kartrekker van Stichting de Nederlandse Afstandsmoeder, die het zwijgen over afstand doen probeert te doorbreken. Ook hebben we een column van Olga de La Fontaine getiteld Een bruin huidje. Babette, welkom.
Dankjewel.
Het is een heel zwaar onderwerp, hè, waar je niet snel over praat, ook niet zo snel over hoort. Hoe komt dat eigenlijk?
Zwaar. Het is vooral ook complex. Ik wil even beginnen met zeggen dat ik natuurlijk niet weet hoe het voor alle adoptiekinderen is.
Nee.
Hè, want er zit veel verschil in. Ik ben binnenlands geadopteerd en dat is wel iets waar je niet veel over hoort, inderdaad.
Binnenlands geadopteerd betekent dat je een Nederlands kind
ja,
bent?
Ja, Nederlandse ouders. Ja, Dus dat
van Nederlandse
ouders. Van Nederlandse ouders, ja. Dus dat je in Nederland bent, door Nederlandse ouders in Nederland bent afgestaan en geadopteerd. Via dus Nederlandse adoptiebureaus. En ja, zo. Dus niet vanuit buitenland, waar we nu veel meer over horen. Wat ik ook heel goed vind, dat het steeds meer gehoord wordt hoe dat allemaal ging. Mm-hmm. Maar ja, daar gingen wij aan vooraf, zeg maar. De Nederlandse binnenlandse geadopteerden. Ja.
Vraag mensen ook door als jij zegt dat je geadopteerd bent?
Ja.
Zijn ze nieuwsgierig naar de achtergrond of veronderstellen ze misschien te veel?
En wat zouden ze dan veronderstellen?
Nou, we hadden het er straks een beetje over geadopteerd zijn. Ja. Dat suggereert een beetje dat je toch wel goed bent terechtgekomen.
Ja, zo. Ja. Ik in mijn ervaring, en dat bedoel ik ook met van, ik kan niet namens alle geadopteerden spreken. Ja. Het hangt ook heel erg af van hoe je terecht bent gekomen. Op welke manier je open staat om daarover te vertellen. Of hoe mensen daarover op reageren. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen.
Het is ook niet niks.
Nee, zeker niet. Nee. Nee, en ik ben dus nu 57, mm-hmm. Binnenkort 58 alweer, maar ik ben dus van de jaren 60. En mensen zijn vaak verrast, omdat je het aan de buitenkant niet ziet, dat ik geadopteerd ben, want ik ben dus blank, dus dan zie je het niet aan. Vaak hebben mensen iets van, je bent geadopteerd, oh... En dan willen ze daar dus alles over weten. En ook van, waarom ik ben afgestaan. Want ik ben dus ook afgestaan voordat ik werd geadopteerd.
Natuurlijk. Hè?
Maar ik ben daar open over. En dat maakt het voor mensen ook weer makkelijk om daarover te vragen. Wat ik wel altijd merk, is als mensen dit niet hebben gevraagd... maar zij weten bijvoorbeeld iets over mijn jeugd... wat niet als het over mishandeling gaat... Mm-hmm. en mensen horen dan dat ik geadopteerd ben... heb ik heel vaak de reactie gehad... gelukkig werd je toen geadopteerd. En toen zei ik, dit was in het adoptie. Ja, mensen vinden het moeilijk om te horen van... het kan dus nog erger. Dat.
Kun je schetsen wat er aan vooraf gaat door de afstandsmoeder? Wat gebeurde er? Welke tijd hebben we het over?
Ja, nogmaals, ik kan alleen voor mijn eigen geschiedenis spreken.
Natuurlijk,
hè?
Het gaat ook over jou.
En ik kan ook alleen maar vertellen, en dat is ook gelijk het ding... Mm-hmm. dat ik alleen maar kan vertellen wat mij is verteld... En er zitten allemaal gaten in het verhaal, maar dat is omdat je niet alles weet. Wat ik weet is, ik heb mijn biologische moeder ontmoet. En ik weet ook wie mijn biologische vader is. Ik heb twee biologische zussen van mijn vaders kant.
Ja.
Dus daarvan weet ik heel veel, maar dat is nog maar sinds kort. Maar wat ik weet van mijn biologische moeder is dat zij was 26. Dus dat was niet wat mensen vaak denken, een heel jong meisje.
Dat gebeurt ook, hè? Heel
precies.
Jong.
Ja, maar daar zit ook alweer helemaal zo'n stigma-idee op. Van, het zal wel zus en het zal wel zo. In het geval van mijn biologische moeder, zij was 26. En zij was leerling verpleegster in het katholieke ziekenhuis in Hilversum. En ze was heel katholiek ook. Ze kwam uit Brabant. En toen heeft zij in het... er was een café, daar kwamen militairen op herhaling. En er kwamen verpleegsters in het Krailo-gebied. Ja, het is echt heel klassiek, maar zo is het gegaan. En daar heeft ze mijn biologische vader ontmoet, die ook een Brabander was. Die daar dus was als militair op herhaling. Daar is een one-night stand uitgekomen. Daar variëren de verhalen ook over. Maar goed, laten we die maar aanhouden. En daar ben ik uitgeboren. Mijn biologische moeder was 7 maanden zwanger... toen ze pas door had dat ze zwanger was.
Ja.
Dus dan heb je nog 2 maanden tot de bevalling. En toen is zij dus naar Amsterdam. En die papieren heb ik gezien, daarom weet ik dat voor fact, zeg maar. Dus heel fijn dat je echt feiten hebt. Aan het Singel, daar zat een moeder-kindbureau.
Is dat FIOM?
Ja, dat is wat later opgegaan allemaal in de FIOM, die organisaties. En daar is zij naartoe gegaan op een intake om het kind af te staan. En dat heeft zij dus via die organisatie gedaan.
Maar dat klinkt niet alsof dat verplicht is afgestaan.
Ja, kijk, verplicht is een begrip ook. Hè? Kijk, je hebt verplicht juridisch... Je moet, anders krijg je een boete. En je hebt druk, sociale druk. Ja. En zij voelde zich gedwongen. En dat is al genoeg dwang, hè? Als je je gedwongen voelt, is er al sprake van dwang.
Ja, heel goed,
ja. Dus, met haar achtergrond, zij wist, als mijn ouders, mijn moeder, haar moeder dus, mijn oma... als zij daarachter komt dat ik zwanger ben, dan zou zij thuis niet meer welkom zijn. Zij had een broer, die had iemand bezwangerd.
Ja.
En die was niet meer welkom thuis. Dat is wat ik heb gehoord, hè?
Ja.
En dat is waarom zij het altijd geheim heeft gehouden dat ze een kind heeft gekregen. En nog. Ja.
Want, hoor je ook dat mensen zeggen, de opmerking als, ja, dat was nou eenmaal zo in die tijd. Of ja, het is nou een andere tijd. En daarmee eigenlijk heel snel weer over je leed heen stappen.
Over mijn leed?
Nou ja, in het algemeen. Ja.
Want het gaat nu om mijn biologische moeder natuurlijk. Ja. Kijk, voor haar trieste verhaal is dat zij het niet gedeeld heeft. En dat ze daar niet zelf toe in staat was, dat het gewoon niet kon. En dat had in haar geval heel erg met de katholieke kerk te maken. Zij is ook helemaal zij is jarenlang koster geweest in de basiliek in Oudenbosch, want daar komt ze vandaan.
Ja.
Dus zij is helemaal daarin gebleven eigenlijk. En waarschijnlijk nog, want ze leeft nog, voor zover ik weet. En dat is natuurlijk heel triest. En is daar oog voor dat leed? Ja, nee, want mensen weten het niet. En dat maakt het heel moeilijk. Voor mijn leed is absoluut nu wel, vroeger niet. Absoluut niet, maar nu wel. Ja.
En als je kijkt naar lotgenoten.
Ja.
Wat zijn een beetje de kenmerken die zij bij zich dragen? Kun je daar iets van zeggen?
Wat mij opvalt, zeg maar. Ik werk ook met afgestane mensen. En nou ja, wat mij opvalt, en nogmaals, dit is heel algemeen dus. Ja, toch heel erg je best doen, hè? Je best doen, want ja, je kan altijd weer weggestuurd worden.
Okay,
dat leeft in veel mensen. Ik merk ook, en dat geldt zeker vast niet voor iedereen, maar dat is wat ik ben tegengekomen.
Ja.
Dat mensen die kinderen hebben, die dus zelf een gezin hebben gevormd, dat daar in de lijn met hun kinderen, ja, dat daar toch
kink zit.
Ja, of een kink, maar in ieder geval moeizaam. Dat het niet. Maar ik ben daar wel heel voorzichtig in, want er zijn natuurlijk 100.000 gezinnen bekend waarvan alles aan de hand is, waar totaal geen sprake is van afstand of adoptie. Dus dat. Maar vooral is de moeite met het woord dankbaarheid. Ik weet dat bij mijn boekpresentatie, wat over mishandeling ging, niet specifiek over adoptie.
Gaat dat over het verwenste kind?
Ja, dat was het verwenste kind. Ja. Dat kwam uit in 2016. Dat het woord dankbaarheid viel en dat de volwassen man echt in tranen uitbarst. Hè. Gewoon niet dat woord kunnen verdragen. En dat delen we eigenlijk allemaal.
Maar waarom is dat dan? Ik vroeg niet helemaal.
Ja, nou kijk, ik ben dus geadopteerd. En kijk, als ik het heb over de problemen rond adoptie, zitten vaak niet in de ouders die het kind adopteren. En ook niet in de directe familie, maar in de ring daaromheen. Ik noem het altijd maar de groeggemeente.
Ja.
Want die kijkt mee. Hè? En ik ben daar opgegroeid in een dorp, klein dorp. En dat oordeel waren daar natuurlijk flink rond. En ik groeide op in een villa. Mijn ouders hadden een heel groot huis. Mijn vader had een groot bedrijf. Aan de rand van het dorp, aan het bos. Dus nou, de droom van heel veel mensen. Nou, je hoort mijn cynisme natuurlijk al.
Mm-hmm.
Dus ja, ik moest gewoon mijn bek houden. Daar kwam het gewoon op neer.
En dankbaar zijn.
En dankbaar zijn. En er gebeurde bij ons thuis van alles. Maar ja, dat kind is geadopteerd. En dat was voor mensen reden om zich daar verder maar niet mee te bemoeien. Dan heb ik het dus niet over mijn familie. Of tante, ooms, die kring allemaal niet. Maar de groeggemeente, zoals ik ze noem. Daar zit heel veel oordeel. Nou, en daar dat delen. Anderen in mijn situatie, die herkennen dat onmiddellijk. Van, oh ja, oh ja.
Ja, maar ik las ook in een ander boek dat, dat zowel bij de afstandsmoeders als bij de kinderen.
Ja.
De mensen die hun biologische moeder hebben ontmoet of kind hebben ontmoet.
Mm-hmm.
Daar is een groot rouwproces aan vooraf gegaan. En daar schreef iemand, er komt nog een tweede rouwproces overheen. Want het is eigenlijk niet meer je moeder of je dochter, want die zijn apart opgegroeid.
Ja.
Jij bent daar geen deel meer van.
Ja, oké.
Herken je dat?
Ik herken het niet, maar dan moet ik even uitleggen, denk ik. Ik heb best een extreem leven gehad in het adoptiegezin.
Mm-hmm.
En heel erg mishandeld door mijn moeder, adoptiemoeder. Dus eigenlijk bestond mijn hele leven, ben ik al heel vroeg het huis uitgegaan. En eigenlijk bestond mijn opgroeiende leven uit het verwerken van dat leven. Dus ik kwam helemaal niet aan mijn adoptieverhaal toe. Dus ik hoor wat je zegt.
Ja.
Ik snap het ook. Voor mij, ik was druk genoeg met het leven wat om gewoon overeind te blijven in het leven wat ik had. Dus ik was daar niet mee bezig. Wat wel interessant is, is dat ik, en dat was in 2013 of 2014, dat ik bij toeval in Hilversum kwam te wonen. Daar ben ik dus geboren. En ik ben dus naar mijn geboorte afgestaan, maar ik heb toen nog 8 maanden in een weeshuis gewoond in Hilversum, in de Hoeksteen. Daarna ben
dat tot je achterspaand?
Ja, ik was 8 maanden en toen ben ik geadopteerd. Of naar mijn ouders gegaan. Maar wat interessant was, dat toen ik dus weer in Hilversum kwam wonen, bij toeval. Ik werkte hier in Amsterdam. En toen realiseerde ik me, ik ben hier om de hoek geboren. Mijn biologische moeder werkte hier in het ziekenhuis. Dus die heeft hier vast altijd voor mijn huis gelopen. Ja. En dat toen eigenlijk pas bij mij het kwartje viel van, ik ben niet alleen geadopteerd, maar ik ben ook afgestaan. Ja. En dat is een heel ander verhaal. Nou ja, 2013, 2014, ik was al in de 40, toen dat eigenlijk bij mij voor het eerst pas doordrong. Van, wacht even, dat is een heel ander aspect. Hè, want dat is wel vaak waar je ook tegenaan loopt als je geadopteerd bent. Je leven begint bij het moment van de adoptie. En alles wat daarvoor was, bestaan. Nee, maar dan wordt ook niet over gepraat. Want je bent nu van ons en dit is nu je leven. Ik heb ook een nieuwe naam gekregen, zoals heel veel van ons. De meesten eigenlijk.
Wat je oorspronkelijk naam
was? Ja. Mijn biologische moeder had mij Petronella Johannes Maria genoemd. Ja. Roepnaam Ellie. Nou ja, en mijn adoptieouders noemden mij Babette Maria Christina Bruns. En Brans was mijn achternaam, dus dat is ook toevallig. Brans werd Bruns. Nou, niet moeilijk te onthouden. Ja. Mijn ouders vergeten waren, dus ik ben ook per ongeluk 2 keer gedoopt. Want mijn biologische moeder had mij ook laten dopen. Ja. Mijn ouders hadden, en dat hebben ze niet expres gedaan, maar dat bij de rechtbank nooit laten veranderen, die voorletters. Dus mijn initialen bleven altijd PJM. En dat was wel heel, dat werd ingewikkeld. En vroeger was het niet zo dat je overal je paspoort moest laten zien. Maar op een gegeven moment kwam dat natuurlijk wel.
Ja.
En toen heb ik in 1996 bij de rechtbank een verzoek gedaan om de namen die mijn ouders mij gegeven hadden, om die officieel te maken. Dus vaak hoor je, tenminste ik hoor dat nu, dat mensen het vaak terugdraaien. Maar ik dacht, ik ben Babette. En toen ik mijn biologische moeder heb ontmoet, toen was ik 26 op haar verzoek.
Ja.
Toen,
zij heeft contact gezocht
met jou? Ja, zij heeft via de FIOM dus contact gezocht met mij.
En wilde je dat ook?
Nou, eigenlijk eerst niet helemaal. Ik had contact gezocht met haar toen ik 17 was. En toen via de kinderbescherming hebben ze haar gezocht. Heeft een jaar geduurd. En toen heeft ze gezegd, als nog 1 keer iemand op zoek gaat naar mij, doe ik aangifte bij de politie, wegens inbreuk op privacy.
Ja.
En mijn hart dit. En het was zo'n reactie. Dus ik dacht, oké, helder. En ik was toen een jaar of 25, 26, eigenlijk mijn leven helemaal op de rit. En het voelde als, wacht even, wat gebeurt me nu? Er waren wat issues met mijn gezondheid, ook fysiek. Dus het kwam niet helemaal uit, zeg maar.
Ja.
En ik heb haar toen ontmoet in maart, eenmalig. En zij met een begeleider. Dus ik kreeg, wat vervelend was, ik kreeg een brief van de FIOM. En ik woonde toen in Zwolle. FIOM zat een paar straten verderop. En er stond in, je biologische moeder wil je ontmoeten. Kun je dan en dan komen? Er stond al een afspraak in dat ik het daar maar even met ze over moest hebben. Nou, dat vind ik, daar vind ik wat van, als je het niet erg vindt.
Ja.
En dus toen heb ik gezegd van, als ik mijn biologische moeder ontmoet, is dat zeker niet in een gebouw van de FIOM of in een of andere instelling. Dat gaan we gewoon niet doen. En ik wil gewoon even nadenken, hoezo nodigen jullie mij uit en moet dat gebeuren? Nou ja, toen ben ik daar wel naartoe gegaan, naar die afspraak. En toen bleek dat mijn biologische moeder een hele lijst met voorwaarden had. Dat het geheim was. Dat het bij haar moest. En dat ze een begeleider was. En toen bleek dus dat mijn moeder, nadat ze afstand van mij had gedaan, dat ze 10 jaar lang heel hard gewerkt had, toen is ingestort, in de psychiatrie is beland en daar ook niets uitgekomen. Dus dat is super triest.
Ja.
Dus daar kwamen haar voorwaarden vandaan. En toen heb ik gezegd van, ze moet het aan haar familie vertellen, want ik ben geen geheim. Ik ga er gewoon niet aan meewerken. En ze moet wel hier komen. En hoe, dat maakt me niet uit. En dat heeft ze toen gedaan.
Op die manier gebeurd?
Ja, met haar begeleidster. Ja.
En wat is er eigenlijk in Nederland geregeld aan privacy-regels voor het vinden van je adoptiemoeder of je adoptiekind?
Ja, dat vind ik, dat is een goeie, want blijkbaar kon zij dus dat vinden. Ja, dat vind ik ook interessant. Ik weet dat voor mij als kind is het, ja, het mocht niks. Ik woonde toen in Almelo, in een kamertrainingscentrum. Ik was toen al uit huis. Maar omdat de adoptie, omdat ik ook bij mensen in Almelo was gekomen, ging het via de Raad van Kinderbescherming in Almelo. En dan mocht ik komen, dan kreeg ik een potlood en een kladblok. En dan ging die meneer voorlezen uit het dossier van mijn adoptie.
Ja.
En dan mocht ik notities maken. En dat was dan de informatie. En daar hoorde ik dus ook dat mijn moeder 26 was. Ja, want het was aan mijn ouders verteld dat ze 17 was.
Ja, er zit ontzettend veel leed achter natuurlijk ook bij de afstandsmoeders.
Ja,
we gaan straks daarover hebben met Ellen Wenhuizen van Stichting DNA.
Ja.
We gaan eerst de muziek luisteren. We gaan straks natuurlijk ook hebben over 2 juli en hoe mensen gaan bereiken daar.
Ja, helemaal
tot
goed.
Zometeen.
No lo so, let's just drive and let go. We don't get there soon. Sun and moon don't stop and it goes on. If we get lost on moon, the world still spins around and it goes. And it goes on and on. Still spins around and it goes.
En aan de telefoon heb ik Olga de La Fontaine met haar column getiteld Een Bruinhuisje. Ga je gang. Ik hoor niks. Olga? Nou, dat is vervelend. Olga? Nou, oké, dit moet ik even gaan oplossen. Dat is vervelend.
Ja. You know what? I just want to tell you something about, you know, the relationship about, you know, man and woman, you know. Dodgy game, man. You see, you need a lot of endurance, patience, everything, you know. You have to put everything into this affair to make your own head work fine. And when you work it out fine, everything's gonna be cool for you. Check it out, man.
Some people don't like me, say I'm too cultural. Guess I'm supposed to crawl, guess I'm supposed to fall. No, poke you all, and I hope you all understand if the dam breaks, I'll soak you all. Create my own category for free that you need to see frequently. I'm living in my own world secretly. It seems like only music can speak to me. I'm deaf to the brand name and fame. It's nothing but a code name, gold chain. I faced it, wore it like a bracelet. My face lit when I heard Tony Allen. Unclipped my helmet, jumped off the spaceship. Intrigued by the strange fruit, I tasted.
Mama never told me to waste shit. Bitter to the taste, so I quickly replace it. I detect movement and stay stiff. Who goes there? Speak up or get a facelift. And from the moment she appeared, nothing was the same again. Nope. We've only got words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man, bustle, man to man, bustle. Words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man, bustle, woman. We've only got words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man, bustle, man to man, bustle. Words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man, bustle, woman. Slightly more delicate body. Ooh wee, ha! Sounds like a Teddy Riley song, but it's a Tony Allen song with more balance in the funk. Easy. I think it's a stature that captures the unique, the baker rapture in me. Me. We dance in a circle of awe across the world floor and over the sea.
Oké, okay, nou, het is gefixt. Aan de telefoon Olga de La Fontaine. Ga je gang, Olga.
Dankjewel. Een bruin huisje. Deze zomer passeer ik als ik naar de supermarkt loop. Een vrouw die voor haar woning op een stretcher ligt. Rode bikini aan en een boeketreeks romannetje erbij. Het glaasje rosé kan bijna. Het is nog net geen 12 uur. Vroeger was de grootste opdracht in de zomer dat je bruin werd. Door mijn Indische inslag had ik daar nooit zoveel moeite mee. Maar velen deden daar alles voor. Dat heette bakken in de zon. Liefst op het strand van Torremolinos. Je had van die oudere mannen die bijna zwart geblakerd waren en een licht gekleurd zwembroekje droegen. Ze flaneerden in de branding in de hoopvolle zoektocht naar een lekkere chick. Vroeger hadden we nog niet veel gehoord over huidkanker. Dus bakten wij, want anders hoorde je er niet bij. De zomers waren lang en heet in mijn herinnering, zoals de winters lang en koud waren. Mijn kinderhuid was de bruinste na de zomer, al was ik niet zoals de andere klasgenootjes op vakantie geweest, maar had ik een aantal keren in het zwembad gelegen. Mijn vader poogde middenstander te zijn, met alleen mijn moeder als personeel, dus gingen wij sporadisch op vakantie. En ook was daar helemaal geen geld voor. De koelkast was gevuld, dat was de enige luxe die wij kenden. Het eerste uur op school na de vakantie was ik heel populair, waar ik altijd anders was. Ik droeg als eerste een bril en vond dat zo verschrikkelijk dat ik mezelf al bij voorbaat bestempelde als lelijk. Maar na de zomer was iedereen jaloers op me, totdat die juf aan mij vroeg waar wij geweest waren met de vakantie. Liegen heb ik nooit goed gekund. Dat een bruin huidje ook betekende dat je genoeg geld had om een paar weken met het gezin naar Spanje, het vakantieland van de jaren 70, te gaan, voelde ik wel aan, maar het woord klasseverschil leerde ik later pas. En nu? Mijn leven is volledig op orde. Ik heb me op mijn eigen manier ontwikkeld. Ik voel me uniek en geen kopie van iemand anders en groei nog volop en bepaal, zover dat kan, mijn eigen levensroute. Wat me enorm geholpen heeft, is dat ik mensen heb gevonden die ook anders zijn. En het allerbelangrijkste, met mijn Indische moeder als ouder had ik net zo goed in Indonesië geboren kunnen worden en was ik misschien bedelaar geworden. Maar ik had en heb geluk, mijn wieg stond in Nederland.
The importance of being barren.
Te zien in het Hartmuseum.
Oh, mijn allerlaatste voorstelling.
Op 24, 25 en 26 juli.
Kaarten bestellen op barryschevens.nl. Doorgaan. Vooral. Doorgaan.
You're a natural.
And I haven't got a clue how to win, even if I'm supposed to. You know why? Some planets you will not get close to. 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 Some planets. We've only got words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man, bustle, man to man, bustle. Words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man, bustle, man. We've only got words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man, bustle, man to man, bustle. Words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man, bustle, man. We've only got words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man, bustle, man to man, bustle. Words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man, bustle, man. We've only got words to hustle. We hand to hand, tussle, man to man.
man, bustle, woman to man, bustle. Where's the hustle? We hand to hand, tussle, woman to man, bustle, woman.
Aan de telefoon heb ik Ellen Denhuizen. Zij zij werkt bij, zit in het bestuur, moet ik zeggen, van Stichting DNA. Dat zijn de Nederlandse afstandsmoeder. Welkom, Ellen.
Welkom. Ja, dankjewel. Fijn.
2 juli gaat het eindelijk gebeuren, hè?
Ja, 2 juli gaat het gebeuren. Dan krijgen we de excuses van de staatssecretaris Claudia van den Brugge.
En betekent dat veel voor je? Of wat betekent dat voor je?
Ik vind het wel. Ik vind het fijn, omdat ik vind dat er uitgesproken moet worden dat ons en de afgestaanen onrecht is aangedaan in de periode 1956 tot 1984.
Ja, dat zijn bij elkaar 50.000 mensen, hè, die gedupeerd zijn.
Ja.
Ja. Hey, weten mensen eigenlijk veel van deze materie af?
Nee, ik merk dat ik denk altijd dat iedereen het weet. Maar nee, elke keer dan zijn er weer een heleboel mensen die zeggen van... Goh, ik wist wel dat het buitenlands, dat het in het buitenland gebeurde. En
ja.
Dat kinderen naar hier worden gebracht om geadopteerd te worden.
Ja.
Maar van binnenlandse, dat weten ze helemaal niet.
En we hebben het straks gehad in de uitzending over afstandskinderen. We hebben het specifiek over afstandsmoeders. Kun jij iets van jouw eigen betrokkenheid vertellen?
Nou, je komt alleen maar bij de stichting De Nederlandse Afstandsmoeder als je afstandsmoeder bent. En mm-hmm. Ik ben afstandsmoeder. En dus ik heb ook een kind... is afgestaan. Nou, eigenlijk zeggen we liever dat een kind is afgenomen in die tijd.
Ja.
En dat was bij mij in 1974.
Hoe oud was je toen?
Ik was 16 toen ik beviel.
Okay, ook heel erg jong. Welke druk werd er op jou uitgeoefend?
De omgeving werkte niet mee. Ik kon niet meer thuiskomen als ik het kind mee zou nemen. Want dat ging niet. Ik kreeg geen informatie wat ik zou kunnen doen als ik mijn kind zou willen houden. Want dat was voor mij nog een optie. Want ik wil graag het kind ook houden. Nou, zei ze van, hoe ga je dat dan doen? Want je hebt nog geen school niet af en je hebt geen werk. En dan zit je op een kamertje en waar ga je dat van betalen? En... Dus er werd gewoon alleen maar gevraagd aan je, hoe ga je dat doen? Nou, en er werd niet gezegd van, er is ook een bijstandswet, dus dan kun je ook een uitkering aanvragen.
Ja.
En we kunnen ook begeleiding regelen. Dus er werd gewoon geen hulp geboden. We werden gewoon gestuurd naar het afstand te doen.
Er werd echt op je ingepraat, hè?
Ja, er werd echt op me ingepraat. En ook bij de Raad voor de Kinderbescherming... waar je ook mee te maken hebt. Daar werd ook niet aangegeven wat je wel kon doen.
Ja.
En dan staat er ook in mijn dossier, daar staat er van, we twijfelen of ze wel vrijwillig afstand wil doen. En dan staat er op het laatst, staat erbij, Ellen is zich helemaal bewust van het feit dat ze afstand doet. Ja, dat staat op één pagina. En dan denk ik van ja, dat is een beetje raar. Die pagina's die zien we pas, die hebben we pas gezien dat het al lang gebeurd is natuurlijk.
Ja, in die tijd bestond natuurlijk een deel van de drukker uit dat er een heel groot stigma rustte op ongehuwde moeders.
Dat is er nog, hè?
Ja, dat wilde ik net vragen. Is dat nog steeds?
Dat is nog steeds. Dat merk ik gewoon nog elke dag.
Mm-hmm.
Laatst was er ook weer in 19 of in 3 jaar terug is er weer een boek uitgekomen, of 2 jaar terug. En dat gaat dan over een tweeling. En dan iedereen komt daar goed van af en iedereen krijgt een stem. En de moeder, die is psychisch gestoord, die wil niet.
Ja.
Dat vind ik wel vervelend. Want tot nu toe gebeurt het bijna altijd. In boeken en in
hoe bedoel
films.
Je dat? Wat gebeurt er altijd?
Dat als er een vader in de film komt, dan is het, oh wat fijn dat ik je zie. En als er een moeder komt, dan is het altijd moeilijk. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is hoor, dat vind ik ook niet. Maar als ik dingen lees, dan lees ik, misschien lees ik dat er ook makkelijker uit, maar dat het... dat de moeders toch vaker worden aangesproken op het feit dat ze, dat de kinderen zijn afgestaan. Terwijl de vaders al veel eerder hebben afgestaan, want die hebben ons in mijn geval dan ook in de steek gelaten.
Jullie is niet meer in beeld geweest daarna?
Nee. Want die wilden er verder niks mee te maken hebben. Naar de hand is ze wel in... Ja?
Nee, hoe ik ga verder...
Ja, naar de rand, want ik heb wel mijn dochter verteld wie het was en zo. En ze heeft hem ook gevonden. En naar de rand is het contact wel enigszins hersteld.
Ja.
Maar hij wilde in die zin niks weten van het kind toen het nog geboren zou moeten worden.
Ik begrijp uit je woorden dat jij contact hebt met jouw kind. Of hebt
ik
gehad?
Ik heb contact gehad met mijn kind en mijn kind is ondertussen overleden.
Oh, God,
maar we hebben wel vele jaren gehad, intensieve jaren.
Ja, ik las in een boek over afstandsmoeders die eerst een rouwproces hebben doorlopen vanwege het afstaan. En een moeder die had haar kind gevonden of had weer contact gehad en er begon een tweede rouwproces omdat ze zich realiseerde dat het niet haar kind was, dat ze geen verleden hebben samen. Is dat herkenbaar?
Ja. Nou, dit is in die er zit altijd een heel groot gat tussen dat je kind niet hebt en je kind wel hebt. En dat is een gat wat niet meer te dichten is.
Ja.
En dus in die zin zou je kunnen zeggen een rouwproces. Maar er zijn vele rouwprocessen, denk ik.
Ja.
Maar dat is, je kunt heel graag willen, en dat wilde ik ook, en dat wilde zij ook. En toch mis je gewoon een hele hoop jaren waarbij je kind hebt zien opgroeien, waarbij zij ons hebben meegemaakt. En dat is nooit meer te overbruggen.
Nee, dat lijkt
en
me ook.
En als dat het rouwproces is, dan is het zo. Maar ik denk, zelf vind ik dat, je hebt zo'n rouwcurve, waarbij je eerst de niet accepteren, boosheid en dergelijke. Maar wij komen nooit uit dat rouwproces.
Ja.
Er blijft altijd veel rouw.
En je blijft natuurlijk constant herinnerd aan die periode, lijkt me.
Maar het zit gewoon in je leven.
Ja.
Dus je wordt er niet aan herinnerd. Het zit gewoon, de hele situatie zit gewoon in ieder geval zit het in mij.
Ja.
Het is onlosmakelijk verbonden.
En als jij vertelt aan mensen dat je afstandsmoeder bent, durven mensen verder te vragen? Naar details of naar de achtergrond?
Ze vragen meestal het eerste van, en heb je er wel ontmoet? Dat is meestal de eerste vraag. Ja. Maar over... Dat varieert. Dat varieert. Ja. Ik moet eerlijk zeggen... Ja, nu zeg ik het... alleen maar tegen mensen die ik ken of zo heb je het erover. Ja, ja, net als jou.
Ja. Maar je zit wel in een stichting die zich hard maken voor afstandsmoeders. Dan komt dat excuus komt eraan. Ik heb die uitnodiging gezien. Dat is een uiterst ambtelijk opgesteld stukje zonder enige emotie. Maar gaat het wel overkomen, die excuses?
Daar hebben we helaas geen invloed op. Want ruim anderhalf jaar werken, dat weet je ook, hè, Stichting DNA en Stichting VIZ, dus de afgestaande, we werken samen. En samen met bureau
Verleden Inzicht, hè?
Met Verleden Inzicht. We werken samen om de excuses en de eisen, dus of de maatregelen die daarna nog moeten komen, om die voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dus we hebben een heleboel dingen gevraagd. We hebben een deskundige in accepteren van excuses en verwerking van rouw hebben gesproken. We hebben een heel stuk opgesteld wat er nodig is voor excuses. Dus
de spreekwoordelijke komma.
Ja,
dat hoor je vaak, hè, bij excuses die gemaakt worden. Het is geen punt, maar een komma.
Ja.
Wat komt er achter de komma?
Achter de komma komen absolute openheid van dossiers. Er komt een naamsverandering zonder kosten. Eventueel terugdraaien van adoptie zonder kosten.
Ja.
We willen ook een brief in het dossier van je moeder. Omdat wij in de dossiers nogal slecht worden afgeschilderd vaak. Dat is een bepaalde periode geweest dat de moeders werden gezien als labiel en niet helemaal goed in de hoofd.
Daar wordt het vaak mee goed gepraat, hè? Of uitgelegd.
Ja.
Ja?
Daarin wordt uitgelegd waarom wij niet voor het kind kunnen zorgen. En dat is opvallend, want dat is dus net gekomen na de wet in 56. Toen in een keer waren moeders vrouwen die een moeder kregen en niet getrouwd waren, bevielen in een keer in zo'n categorie dat ze niks zouden kunnen. Ja. En dat is vreemd en dat is ook aangegeven door twee psychiaters. Die hebben daar iets voor bedacht. En dat we vergeleken werden met landlopers, prostituees en dat soort dingen. Ja. Dat maakte het makkelijker om te zeggen, dan is een vrouw niet in staat om voor een kind te zorgen.
Ja.
Dus kan het kind geadopteerd worden. Ja, dat er een hele grote vraag was naar kinderen.
Wat ik in de gesprekken van vandaag heel erg mis, is de invloed van de kerk.
Ja, en dat is wel heel erg afhankelijk van waar je woont, wat de invloed, hoe kerkelijk je gezin was, hoe je zelf naar de kerk ging en waar je ook opgroeide. Ik denk dat het in de protestantse kerken zijn ze eigenlijk anders gegaan dan denk ik bij de katholieke kerken.
Maakte dat niet onderdeel uit van de druk die op je werd gezet?
Nou, het is een soort druk die... Ik kom uit het zuiden, heel katholiek opgevoed. En dat is dat opvoeden, dat zit ook in je lijf. Dus als je zegt, dat is de druk. Ja, dat is zeker de druk. Want het mag niet voor het huwelijk. Hè, want dan ben je zondig.
Ja, ja.
Maar het is niet zo dat bij mij de pastoor op de stoep stond. Maar dat stond bij andere vrouwen wel.
Ja. En tot slot wil ik het nog even hebben over het bereik van de aankondiging van die excuses.
Ja.
Weten genoeg mensen dat dit eraan zit te komen?
Nee, je weet ook, hij is alleen maar via een interne of via een brief van het ministerie waar je op geabonneerd moest worden uitgegeven. Maar naderhand hebben wij samen, hè, VIZ en DNA, hebben we heel veel gedaan om landelijke bekendheid te geven. En bij het ministerie heeft nu ook aangegeven dat ze bijvoorbeeld gemeentes hebben geraadpleegd. Dus wij hopen dat er veel meer mensen zijn. Maar we zijn nog steeds bezig om deze boodschap uit te dragen. Dus mensen kunnen zich nog aanmelden.
Ja.
En dat zou heel fijn zijn.
Kan via welke website?
Je kunt naar www.stichtingdenederlandseafstandsmoeder gaan. Of je kunt naar...
Stichting DNA gaan. Is dat, hè?
DNA.
De Earl Brooke.
Ja, zoek even op, het is bij Stichting de Nederlandse Afstandsmoeder, vind je het eerder dan Stichting DNA.
Oké. Mag ik je ontzettend danken voor jouw openheid. En ik hoop dat deze uitzending een beetje bijgedragen aan meer bekendheid.
Ja, dankjewel.
Dankjewel, hè.
Jij ook bedankt. Zo. Hoi. Hey. Dag. Ja.
Zo. We kunnen try to be together. Here, like I said, na endurance, na patience, na love. Thank you.
Hij was al afgelopen. Heel veel dank aan Ellen Venhuizen. Bij mij in de studio is nog Babette Bruns aanwezig. We hebben al heel veel besproken. Er zijn mensen die, die hun hele leven op allerlei manieren last hebben gehad, trauma's hebben opgelopen. Jij bent daar op een heel andere manier mee omgegaan. Dat is er wel. We hadden het er net een beetje over. De dingen die jij doet, dat ligt wel een beetje in het verlengde van elkaar.
Dat is niet... Ik zeg altijd, dat is niet echt iets wat ik bedacht heb te gaan doen, maar een soort innerlijke noodzaak om het een vorm te geven, denk ik. Ik wil even terug naar iets wat Ellen zei. Ik dacht, dit is ook, want het gaat over het trauma, hoe ze dat aanpakten, hè, vroeger. Want we hebben het ook, het gaat om het excuus. En waarvoor komt er dan een excuus? Nou, wat bijvoorbeeld zo was, is dat ik heb een paar jaar terug mijn dossier nieuwe flarden kunnen zien. Waarvan ik niet wist dat ze er waren. Maar die bleken dus gewoon hier in Amsterdam, waar ik woon, in het archief te liggen.
Bizar, hè?
Ja, dat was heel bizar, ja.
Was dat toen jij research ging doen?
Ja, voor de Vondelingen. Ja, we liggen op dezelfde afdeling. Wow. Dat is totaal bizar, ja.
Ik lach, maar dat is zo bizar.
Ja, dat is ook grappig natuurlijk. En zeker. Dat is echt heel bizar.
Ja.
En dan las ik dus ook inderdaad op mijn biologische moeder, hoe zij werd neergezet. Hè. Echt, ze zit te trillen op een stoel, ze is nerveuzer. Weet je, allemaal van die karakteristieken. Wat ook wel een beetje voor beschrijvingen van die tijd is, maar het was niet... Weet je wel, terwijl het was...
Kleed in wat er is gebeurd.
Ja. Maar ik las ook over mijzelf. Ze maakte een debiele indruk. Oh. Ja, kijk me goed aan, want...
indruk weet je niet.
Toen wel. Ja, ik maakte een debiele indruk. Mijn tong hing uit mijn mond en ik staarde met grote ogen. En ik reageerde op geen enkele impuls van buitenaf. Maar als iemand wegliep, begon ik heel hard te schreeuwen.
Ja.
En dat ging zo ver. En dat las ik een paar keer vaker. En dat er dus een psychiater moest worden ingeschakeld. En dat daarom de adoptie werd uitgesteld. En ergens anders las ik dat ik heel apathisch was.
Want het gaat dan over een baby van 8 maanden.
Ja, van nul. Hè? Van 0 tot 8 maanden.
Ja.
En dat las ik dus voor het eerst. Maar dan hoorde ik van iemand anders die uit hetzelfde weeshuis komt.
Ja.
Die had dat ook in zijn dossier. Ja, dan ga je wel denken. Ik weet helemaal niet hoe het daar aan toe ging. Maar ik weet nu, van flarden die ik nu hoor van mensen die wel meer weten, dat dat ook niet helemaal best was. Maar het ging zo vroeger. Dan kwam je dus in een weeshuis. En dan kwam de adoptie. Maar, en dat is bij mijn ouders zo, en dat is bij eigenlijk iedereen van wie ik weet dat ze geadopteerd zijn zo, de wettelijke adoptie, dus dat jij echt officieel wettelijk het kind van je nieuwe ouders bent,
ja
dat duurt 3 jaar. Dat duurde in die tijd in Nederland 3 jaar. Dus ik ben geboren in september 68. In mei 69 ging ik naar mijn adoptieouders, dan ben je een soort pleegkind, dus ik hield gewoon de... Ik heette nog steeds Brans en Ellie en noem maar op.
Ja.
En pas in november 1972 was de rechtszitting. Dan word je officieel geadopteerd. Dat is ook iets wat mensen niet weten. Maar zo ging dat in Nederland.
Maar waarom? Is dat om het kind te beschermen? Of de ouders heeft te beschermen?
Ik heb daar geen antwoord op. Wat ik wel weet is dat tot die tijd de biologische moeder het kind dus nog terug kon vragen.
Okay.
Dat doet een biologische moeder natuurlijk niet. Ik bedoel, als jij, weet je, 3 jaar, dat is onmenselijk. Het is gewoon heel wreed, maar het is wreed naar beide kanten. Ik begreep nu ook pas recent dat heel veel van die afstandsmoeders dat helemaal niet wisten. Die dachten van, ik heb het kind afgestaan En dat het dus meteen naar een adoptiegezin werd gebracht. Dat werd aan mensen verteld, wat helemaal niet was. Want die kinderen zaten nog vaak een jaar of twee, soms wel, in een weeshuis.
Ja.
En dan duurde dat nog heel lang. En de afstandsmoeders die tekenden dus een verklaring. Ik heb ook zo'n verklaring gezien in het dossier.
Ja.
Dat ze mijn biologische moeder inderdaad afstand doet van het kind. Van mij dus, in mijn geval. Maar dat al, als je je indenkt dat een kind 3 jaar in je huis is. Dus je bent er eventjes vanuit de adoptiemoeder. Ja, dat je een kind in huis hebt, maar dat het dus dat het elk moment kan worden weggehaald. Bij wijze van. Hè?
Ja, ja.
En adoptiemoeders, in mijn geval, ik kwam in een katholiek gezin. Dat was ook de vraag van mijn biologische moeder. Die wilde dat ik in een katholiek praktiserend gezin kwam.
Ja.
En bij mijn ouders kwam echt elk half jaar de pastoor aan de deur. Want het was een taboe om ongehuwd zwanger te zijn. Maar het was ook een taboe om geen kinderen te hebben.
Ja, die kwam bezoeken dat het tijd werd om nieuwe parochianen.
Ja, dus en mijn moeder had buitenbaarmoeilijke zwangerschappen. Die heeft allerlei verschrikkelijke medische toestanden gehad. Maar die pastoor bleef wel gewoon komen. Ja. Waar blijven ze nou? Dus daar zit zoveel trauma. Ja, en dan groei je dan als kind in. En ja, dat gaat onvermijdelijk dat daar van alles misgaat natuurlijk.
Heb je zelf eigenlijk kinderen?
Nee. Nee, ik heb bewust geen kinderen. Mm-hmm. Mensen zeggen dan vaak, oh ja, dat snap ik wel. En dan denken ze erachteraan.
Ik had hem opengesteld. Die...
Nee, jij niet, maar dit is gewoon... Ja. Ik krijg de vraag wel vaker. Mm-hmm. Met zo'n achtergrond, la la la. Ik ben ooit wel zwanger geweest, maar dat is misgegaan. En dat was precies die week dat mijn biologische moeder mij ontmoette.
Ja.
En dat was een onverwachts... Ik woonde, ik had een relatie met iemand. En als het wel goed was gegaan, was het van harte welkom. Maar het is niet goed gegaan. Het was toevallig.
Ja.
Ik ga niet zeggen per ongelukje, want dat was het absoluut niet. Maar niet bewust in ieder geval. Ik heb nooit een kinderwens gehad. Omdat ik, ja, vrienden van mij die mij goed kennen, die zeggen altijd, jij bent net een begeintje. Jij moet gewoon lekker in een huisje schrijven en doen wat jij te doen hebt in de wereld. Ja, en daar passen voor mij ook geen kinderen bij in mijn hoofd.
Speaking of which, zullen we het even hebben over jouw boek?
Ja,
het gewenste kind.
Het gewenste kind, ja.
2020?
Nee, dat is 16, de tweede druk. Ja, dat is de tweede druk. Ja, de eerste druk was in 2016 en het boek heet Het Verwenste Kind. En die heb ik eigenlijk aanvankelijk geschreven. Ik ben dus therapeut en schrijver. Schrijver was ik ook als journalist vroeger. Om zichtbaar te maken of om te hopen dat mensen via dit boek om zichtbaar te maken wat het impact is van kindermishandeling. Dus het gaat dus helemaal niet over adoptie per se. In een volwassen leven. En de aanleiding was een situatie op het werk. En ik flipte helemaal daar zo. En dan moet je naar de arboarts en die heeft dan een heel plan voor jou, maar het gaat helemaal niet over waar het over gaat. Dat was eigenlijk de input. Nou, en ik heb dat boek geschreven op een manier dat ik dacht, kindermishandeling, ja, ik kan uit mijn eigen ervaring putten. Ik ben wel echt heftig mishandeld.
Ja.
Dat ik dus van kleins af aan elke keer een situatie beschreef van het meisje, dus over dat kind. Dit maakt ze mee. En dan vanuit het tweede perspectief kijk ik daar als volwassen geworden Babette naar.
Ja.
Van wat gebeurde daar nou? Of maak ik contact met dat kind? En dan aan het eind van het hoofdstuk dan kijk ik als therapeut naar. Van hey, wat gebeurt daar nou?
Dus je neemt ook gelijk afstand van de materie.
Ja, ja,
je kijkt
gewoon,
op afstand
zo van hey, wat gebeurt daar?
Dat lijkt wel fucking heftig.
Dat bleek niet, nee. Het enige hoofdstuk wat heel moeilijk was, maar daar kwam ik ook pas achter toen ik aan het schrijven was, dat was het hoofdstuk meedoen en erbij horen. Want daar zit dus heel veel pijn, wat met die adoptie te maken heeft. En niet met het geadopteerd zijn, maar die goegemeente. Eigenlijk is de goegemeente, zoals ik ze noem, is gewoon die het heel erg moeilijk maakt. Zo van, je hoort erbij tot je er niet meer bij hoort. Dat is ook wat veel geadopteerden herkennen. Dus als je meeloopt...
Op elk moment kan het gebeuren.
Ja, of dat als er iets is, dan, oh ja, want geadopteerd, weet je. Want er hoeven mensen niet meer na te denken, hè, over andere dingen. Maar het boek dus, dat was de intentie, maar het werd heel erg opgepikt door geadopteerden. Ook in België kreeg het veel aandacht.
Mm-hmm, yeah.
Terwijl dat was helemaal niet mijn bedoeling. Maar ik kon het er niet uitlaten, want ik ben nu eenmaal geadopteerd. En het boek begint daar ook mee. Daar probeer ik dus uit te leggen wat het betekent om van niemand te zijn. En dat is mijn huidige project, waar ik ook al eerder voor in de uitzending was. Ja, eigenlijk draait voor mij alles daarom. Mensen duidelijk maken wat de impact is als je in een wereld leeft waar je van niemand bent.
Ja, dat andere project, dat is de adoptiekinderprojecten. Daar kun je misschien ook nog heel kort over vertellen.
Ja, dat is de
vertellen.
Vondeling, is weeskinderen. Vondeling,
ja, neem me niet kwalijk.
Ja, de kinderen van de koekenbakker. Ja, dat is geeft niks. Dat gaat over de historische roman gaat dus over almoes en die weeskinderen in Amsterdam. En dan vertel ik dus de verhalen wat er met die kinderen gebeurde. Dat ze gebruikt werden voor medicijnproeven, voor Napoleon, voor de VOC. Nou, ze krijgen allemaal een eigen verhaal. Maar het doel is gewoon dat de lezer meegenomen wordt en door de ogen van die kinderen meemaakt hoe het dus is om... Ja, je bent gewoon vogelvrij. En toen waren ze vogelvrij. Maar in dit leven, ik bedoel in deze tijd... ben je ook vogelvrij, maar emotioneel vogelvrij. Ja.
Ik wil nog heel even... noem nog even het e-mailadres. En, zo
ja, nou wat wel grappig is... het boek gaat opnieuw uitgegeven worden... als ik dus met de koekenbakker klaar ben. Dan komt Het Verwenste Kind in een andere vorm uit. Maar ik heb nog een stuk of 30 boeken liggen. Dus als lezers dat leuk vinden om zo'n boek te hebben... en zij mailen mij met in de onderwerpenregel... Radio Signaal, dan kunnen ze dat zonder verzendkosten krijgen. Dat scheelt toch weer.
Naar welk e-mailadres?
En dan kunnen ze dan sturen naar info@wegwijsinbewustzijn.nl.
Info@wegwijsinbewustzijn.nl.
Ja.
Dankjewel, dankjewel. Dankjewel, Bab Bruns. Babs Bruns, Babette Bruns.
Het mag allemaal, ja.
StichtingDNA.nl, daar kun je naartoe om meer te lezen over afstandsmoeders. En kun je je aanmelden voor de dag, de excusesdag. En dan hoort u ons volgende week weer. Tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Yo, look back on the book when cats used to harmonize like. Yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo.
Feel real good, wait.